Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week weer een gast. We gaan het met fotograaf Maurice van Es, de man achter het onvolprezen Instagram-account Scant Voetbalfoto's, hebben over voetbalfotografie.
Een foto zegt meer dan 1000 woorden. Een cliché uit duizenden, maar daarom niet minder waar. Onze gast van vandaag verzamelde honderden foto's, dus je zou kunnen stellen dat hij een oeuvre heeft waar, zoals je niet ziet, een puntje aan kan zuigen. De foto's lopen uiteen en geven een mooi overzicht van een iets wat ondergeschoven kindje binnen de voetbaljournalistiek. Van Bergkamp op de achtergrond tot afgeplakte sieraden en van Panini-plaatjes tot een tatoeage van John de Wolf. Vandaag gaan we er duizenden woorden aan wijden. Welkom, Maurice van Es.
Hallo.
Leuk dat je er bent.
Ja, heel leuk.
Wie is Solzhenitsyn?
Zoals je niet zien, de schrijver van Gulag Archipel.
Ah, oké. Okay. Ik heb hem niet helemaal gelezen. Maar goed, welkom.
Het zijn maar 3 delen van 1500 pagina's per stuk.
Het komt mij over als een ingewikkelde schilder.
Zoals je niet zien.
Ja.
Nee, zoals je niet zien was een Russische schrijver die in de Gulag Archipel zat in tijden van de Sovjet-Unie.
Deze aflevering gaat intellectueel genoeg worden.
Zo.
We gaan het over voetbal en kunst en fotografie hebben. Dus laten we het niet te lang over Solzhenitsyn hebben.
Dat jullie Solzhenitsyn niet kennen, jongen.
Maries, welkom. Wat goed dat je er bent. Scant voetbalfoto's, daar waren wij meteen fan van. Kun jij kort even uitleggen wat dat is voor de mensen die het niet kennen?
Het komt eigenlijk erop neer dat ik foto's uit magazines, boeken, ja, alles wat fysiek geprint is, scan ik in. Wat ik heel mooi vind.
De naam zegt het eigenlijk al een beetje.
Ja, toen ik die naam had bedacht, dacht ik, is het niet te simpel? Dacht ik, ik verander het later wel. En toen had ik dat een keer een avondje gedaan en dan kwamen de gekste namen voorbij. En toen ben ik toch maar weer teruggegaan naar scanned voetbalfoto's.
Maar je hebt een Instagram pagina en daarop post jij af en toe foto's uit 30 jaar oude voetbal internationals.
Ja.
Dat is toch wel een beetje waar.
Ja. Ja, en dat is ook waarom wij dat allemaal volgen en zo leuk vinden. Omdat wat ik meteen had toen ik dat zag, van je hebt nu op Instagram duizenden accounts die voetbalfoto's delen. En sommige zijn heel cool. Bijvoorbeeld onze vrienden van Lack of Guidance doen het supergoed. Maar er zijn er ook heel veel die de foto's plaatsen die je al 1000 keer gezien hebt.
En van Rui Costa en Materazzi.
Precies. En jij scant uit oude tijdschriften. En dat zijn dus allemaal foto's die niet per se op internet staan en die je dus ook nog nooit gezien hebt.
Nee, precies.
En dat maakt het zo leuk om jouw foto's te bekijken.
Waarom ben je dat ooit begonnen?
Dat is eigenlijk heel spontaan begonnen. Ik maak boeken van huis en oplagen van 1. Nou, dat hele verhaal zal ik je verder besparen hier.
Maar je bent van huis uit fotograaf?
Ik heb fotografie gestudeerd.
Oké. Okay.
En ik hou ook wel echt van fotografie. Dat is echt iets heel magisch eigenlijk, als je het echt beseft. Dat is echt iets heel vreemds. Want we gebruiken dat natuurlijk elke dag allemaal. Maar ja, soms kan je echt zo dat gevoel hebben dat je, als je ergens een foto van maakt, dat je dat echt terug kan kijken en dat je dat moment hebt. ja, ik voel het nu niet, dus ik kan het ook niet overbrengen. Maar ik hoop dat iedereen ooit echt beseft hoe bizar dat is.
We zullen zo even een foto maken van ons vieren hier. Ja. En morgen op Instagram posten.
Kijken of die magie dan tevoorschijn komt. Ja.
Ik vrees van niet, jongens.
Maar dus, nee. Om niet te ver daarin in te gaan.
Nee, okay.
Op een gegeven moment ging je...
Ik was bij een man en we waren een boek aan het maken van zijn huis. En hij is de voorzitter van de Middelburgse voetbalclub. Dus hij houdt heel veel van voetbal. En ik was op zijn zoonskamer aan het fotograferen. Want ja, je fotografeert elke ruimte in huis en daar maak je dan één boek van. Van al de details die je vindt. Dat is wat ik als het ware, dat is wat ik doe. Een van de dingen die ik doe. En daar heb je altijd de jongenskamer waar nog vergeelde postertjes hangen. En oude Voetbal International stapels. En ja, soms, hij was zo Ajax-fan, deze jongen die daar had gewoond. Dat ik zag een heel mooi Liebman postertje. Die was echt een beetje als Liebman zelf geworden. Heel breekbaar. Echt een hele mooie print was het geworden. Die had daar serieus 30 jaar gehangen. En blijven hangen op die plek. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook wel leuk om een beetje door die magazines te bladeren om een fotootje te maken voor in het boek. En ja, ik kon gewoon niet meer stoppen.
Want hij had daar ook een stapel oude Voetbal Internationals, ja, op zijn kamer liggen.
Ja, die vind je op alle kamers waar jongens die jongens hebben verlaten.
Ik had ze vroeger ook, maar ik heb ze allemaal weggedaan op een gegeven moment. Ja. En dat is nu zo'n moment dat je daar weer spijt van hebt. Het was echt leuk als ik die nog gehad had.
Ja.
Ja. Nou, ze zijn nog steeds heel makkelijk verkrijgbaar op Marktplaats.
Ja.
Ik heb wel heel, dat hoort ook bij dit idee, dat ik heel veel kilometers afleg met mijn vriendin achter het stuur. Ik wil het toch even genoemd hebben vanavond. Dat is echt super lief.
Je hebt zelf geen rijbewijs?
Nee, ik heb zelf geen rijbewijs.
Nice.
Ik zou toegeven dat we niet alleen voor de voetbalmagazines op pad gaan. Want dan in Os zijn we een keer beland en ging het ook om een commode. En dan stonden we ergens een huiskamer te wikken en te wegen of we die commode wilden of niet. En tegelijkertijd had ik alle jaargangen Voetbal International ook in datzelfde Os gevonden.
Ging het toch echt wel om die Voetbal Internationals, hoor?
Ja, die, ja.
Zonder commode mee terug naar huis.
Die commode past ook niet meer in de auto.
Ja, want je bent ook nog een zijspoor van een zijspoor van een zijspoor. Je bent net vader geworden. Gefeliciteerd.
Yes, dankjewel.
Vandaar de commode, denk ik.
Ja, dat hoort er allemaal bij, ja.
Acht dagen
oud?
Ja, zoiets, ja.
Nou, wat een eer dat je dan je eerste tripje buiten de deur...
Je ziet er kwiek uit.
Ja, dank je. Ja, nee.
Maar
ja.
Goed, je vond die oude Voetbal Internationals. Want we komen er straks dieper op in. Maar we moeten toch even inleiden wat Scant Voetbalfoto's is.
Tuurlijk. En toen vroeg ik aan die man, mag ik dit meenemen? Want ik vind het zo mooi. En zei hij, ja hoor, tuurlijk. En zijn vrouw ging ook helpen. Die had een hele mooie boodschappentas gevonden. De hele stevige. En toen heb ik echt, wat ik kon dragen, heb ik meegenomen.
Waren er zoveel?
Ja, het waren er heel veel. En ik had twee super zware tassen. En die had ik toen naar de trein genomen. En die stond ik op het perron te wachten op de trein met die hele grote tassen.
Maar wat grappig dat iemand dat dan wel heel lang bewaart. En dan kom jij langs, toch een relatieve vreemde. En die zegt, mag ik ze meenemen? Dat je dan gelijk zegt, ja, neem maar mee.
Ja.
Maar anders doe je het denk ik ook niet.
Ja.
Er komt op een gegeven moment toch zo'n moment dat je denkt, ja, wat moeten die 30 jaar oude
tijdschriften? Ja,
en dan kan je het maar beter aan iemand als Maries meegeven, die er dan zo'n Instagram-account
heeft.
Ja, ik zou dan vast met hele, hele bewonderende ogen of heel veel blijdschap daar, mag ik die magazines hebben?
Ja.
Dus dat zou ongeveer zo gegaan zijn. En ja, zij missen ze ook niet. Want hij stuurde laatst ook nog, hey, ik heb nog een stapeltje. Maar nu denk ik wel Middelburg, zo erg ver.
En zij ze commode hebben dan. ja. Maar het is dus eigenlijk gewoon ontstaan omdat je die tijdschriften vond, mooie foto's. Je dacht, ik moet er iets mee. En toen ben je het gewoon gaan inscannen. Zonder echt een enorm doel.
Ja, het was heel leuk. Want toen kwam ik thuis met die stapel magazines. En toen ging ik samen met mijn vriendin daardoor heen. En dat was sowieso heel leuk dat zij dat überhaupt wilde. En toen zijn we allebei, wij noemen dat knipselen in huis. Dat is iets wat wij doen. Doen we ook met allemaal andere magazines. Maar het komt doordat, soms dingen moet je misschien een beetje half eruit knippen of zo. Maar
ik ga alles eruit knippen. Okay. Hey, jongen, we knippen helemaal niks.
Er zit op Marktplaats is een account en die heet De Knipselaar. En dan kan je werkelijk van elke beroemdheid, ook voetballers, kan je 100 of 120 knipsels bestellen. Maar die man, Daar valt niet mee te praten. Die wil helemaal niks prijsgeven van hoe zijn huis eruit ziet. Want ik was zo gefascineerd door die man met al die knipsels. Dus bij ons kwam heel snel het spreekwoord knipselen. Hey, gaan we vanavond knipselen? En ja, nou, dat vonden wij ook leuk.
En dan gaan jullie met z'n tweeën op de vloer met een stapel tijdschriften en allebei een schaar in de hand een beetje tegenover elkaar zitten knippen.
Het begon in de slaapkamer in bed. En het breidde zich al heel snel uit naar de woonkamer. En één nacht was het hele huis knipsels. Want we hadden alles gecategoriseerd. En mijn vriendin had echt hele leuke categorieën gemaakt. Ja, dat was echt heel leuk. Want ja, vet. Ze heeft gewoon een andere blik.
Leuk. Ja, Jasper, jij bent ook een fanatiek knipselaar. Daar gaan we het straks nog wel over hebben. Denk ik aan. Dus ik denk dat jullie nog wel wat raakvlak hebben.
Laat het eerst hebben over wat voetbal mooi maakte dit weekend.
Ja, nou ja, laten we vooral even terugblikken op onze allereerste proefvoetballer, jongens.
Ja. Vorige week hadden we natuurlijk Urbi Emanuelsson te gast. Wat ons betreft smaakte dat naar meer.
Ik vond het ontzettend leuk.
Ja,
ik vond het ten eerste bij Riff buitengewoon gezellig. Echt een leuk gast was zijn oom. Die had ons uitgenodigd en ons eigenlijk geconnect. En we waren natuurlijk, we hadden gezonde wedstrijdspanning, denk ik. Als
zeker.
Ik voor ons drie spreek. Ten eerste, dit hadden we nog nooit gedaan. Het was toch iets meer een interview dan met Michel of met Jeroen. Toch zonder wedstrijdspanning. Maar eigenlijk vond ik de sfeer binnen 2 minuutjes al heel ontspannen. En kwamen er denk ik wel mooie verhalen los.
Het lag ook echt aan Urbi, dat hij zo lief was.
Zeker, ja. Lieve jongen, leuke verhalen. En ik heb een van mijn levensdoelen gehaald, jongens. Voetbalprimeur gehaald.
Ja. We stonden.
En Ajax Showtime, dat hebben jullie natuurlijk wekelijks. Met Studio Ajaxie.
Ja, maar daar staan we wekelijks op inderdaad. Maar voetbalprimeur was wel nieuw.
Was een primeurtje.
En Urbi deelde het ook zelf op zijn Instagram. Volgens mij vond hij het heel leuk. Dat zei hij ook na afloop.
Ja.
En dat bleek ook wel. Ik luister onze podcast eigenlijk nooit terug. Maar ik heb deze toch in Vlaarden wel teruggeluisterd. En hij leek het echt heel leuk te vinden. Dus smaak naar meer.
Dus mocht je profvoetballer zijn of kennen.
Ja, het liefst als het een neefje van je is. Dat is ideaal, ja, dat hebben wij gemerkt.
En dan komen we naar jouw huis toe. En dan nodig jij je profvoetbalneef uit. En dan gaan we een aflevering maken, want we vonden het heel erg leuk. En we kregen ook heel veel hele lieve berichtjes. Dankjewel daarvoor. Ja. En daarin werden we aangespoord met nog meer profvoetballers een aflevering op te nemen. Maar ja, we kennen er nul. Dus mocht iemand nog goede tips hebben.
Dan ja, als iemand ons een hoek op kan doen met Bram van Polen. Die hebben we toch al heel lang op ons lijstje staan. En dat hele geile tyfusvoetbal. Dat zou wel mooi zijn, toch?
Ja.
En heb je ook nog oud-voetballers die echt hoog op jullie lijst staan? Want die hebben vaak niks te doen, toch?
Huntelaar
zeker heel hoog.
Ik vind de pool voetballers die of net bijna aan pensioen gaat denken of die net gestopt zijn, is voor ons denk ik een soort sweet spot.
Ja.
Nou, Huntelaar haatte de voetbalwereld, dat is wel een hele leuke dan.
Nou, precies.
Ja.
We kunnen het er ook over koken gaan hebben. Hij heeft ooit gezegd dat de groenten de toekomst zijn. Dat hij knolselderij carpaccio met witte wijn dragondressing heeft gemaakt.
Zo.
Nou, sindsdien.
Of dat hij die reis naar Normandië met zijn broers al heeft gemaakt. Daar was hij ook altijd heel enthousiast over.
Ik denk dat dit wel gaat lukken.
Nu, jongens.
Maar goed, wat maakte los van onze eigen aflevering dan, om onszelf een beetje op de borst te kloppen, voetbal nog meer mooi dit weekend? Heb jij veel voetbal gekeken afgelopen week, Maurice?
Nee, eigenlijk niet.
Nou, lekkere voorbereiding.
Ja, dat zei ik.
Wel logisch ook, toch?
Ja, er viel niet zoveel te zien, toch?
Dat, nee. En je hebt net een kind gekregen, dus.
Ja, het is echt survivor, wat dat betreft.
Je bent verexcuseerd.
Ja, ik heb nog wel Studio Voetbal gekeken, als dat ik dacht, nou, dan weet ik waar het over gaat een beetje. En ik zei tegen mijn vriendin, moet ik geen voetbal kijken, zegt ze. Toen had ze een ander voorbeeld van mensen die zich ook helemaal niet voorbereiden. En dat is ook prima is.
Ja. Het is ook helemaal prima.
Wij moeten ons voorbereiden.
Ik hoop dat Daan en Jonne wel wat hebben.
Ja, zeker. Ik heb Halil Dervişoğlu weer 2 doelpunten zien maken. Een van mijn lievelingsvoetballers die wat minder bekend is. Wel tegen 10 Gibraltarese. Dus of dat nou echt telt.
Heel erg pijnlijk.
10 van Lincoln Red Imps.
Ja, precies. Maar wel 2 keer gescoord. Dus dat was heerlijk.
Ja.
Verder zag ik een Twitterdraadje van onze vaste luisteraar Michel Doneman, waar ik heel erg van genoot en waar ik meteen aan Maurice moest denken. Het was hem namelijk opgevallen dat toen Louis van Gaal heup gebroken, die ging in een golfkarretje de training leiden. En het was hem opgevallen dat dat vaker gebeurd was. Dus op Twitter zag ik een foto van Frank de Boer in zo'n karretje. Van Louis van Gaal al eerder bij AZ. Mijn lievelings van Ten Hag en Reiziger.
Een soort buggy.
Ja, ja
die hebben echt. Die hebben volgens mij zelf zitten knutselen.
Eentje van.
Ik vind Ten Hag wel het type dat dan aan zo'n buggy gaat knutselen.
Lekker sleutelen om te voeren.
Ja.
Maar dat vond ik een heel leuk draadje. En ik dacht, ja, we gaan het straks uitgebreid hebben over de categorieën die jij gevonden hebt uit de oude voetbal internationals. Maar ik dacht, volgens mij past dit er wel tussen. Trainers in golfkarretjes. Toch?
Ja,
lekker niche.
Ik vond het niet zo.
Oh, waarom niet?
Echt. Ja, ik weet het niet. Het brengt me niet ergens anders in mijn hoofd.
Het is wat het
wat
is.
Ik zie. Het is natuurlijk wel leuk om lekker op zoek te gaan of er nog meer zijn. Dat is altijd heerlijk. Maar ja, het deed niet iets met me.
Nou, jammer. Ik vond het wel heel leuk. Maar
dat heb je wel eens.
Ja, dat heb je wel eens. Verder heb ik een paar weken geleden jullie als tip gegeven om de documentaire van Aboubakar Yakubu te kijken.
Oh ja.
Die heb ik inmiddels zelf afgekeken. Ik vond het niet een hele goede documentaire, maar het is wel toch wel interessant om te leren hoe zijn leven nou gegaan is. Het opvallendste vond ik dat bleek dat hij tijdens zijn voetbalcarrière al fors aan de alcohol raakte.
Ja.
Bij Ajax en bij Vitesse.
Oh, echt?
Ja. En dat hij veel te lief voor de wereld was eigenlijk. Dus dat iedereen die ook maar een beetje kende en die geld nodig had, die gaf hij geld. In Ghana, waar hij vandaan kwam en waar hij na zijn voetbalcarrière weer naar terug verhuisde, ging dat de hele dag zo door. En niet heel veel jaar later had hij geen geld meer en werd hij heel erg ziek. Waarschijnlijk speelde de alcohol daar ook een rol in en overleed hij. Dat is eigenlijk het tragische levensverhaal van Yakubu.
Cool. Ja. Was Marcel van Roosmalen ook betrokken in deze documentaire?
Nee,
die heeft
hij wel beschreven.
Ja, hij heeft een boek over, of tenminste, hij heeft vaak over hem geschreven.
In dat fenomenale boek over Vitesse. Je hebt het niet van mij.
Ja
hij komt Yakubu wel. Die altijd 80 reed.
Ja, dat zei Theo Jansen, kwam wel met die anekdote ook. Ja. Ja, en David Ent was heel lovend over hem.
Hmm.
Toch wel een tip om even te kijken. Het duurt maar een half uurtje, je hebt hem zo gezien. En verder kregen wij een leuke voice bericht van onze vriend van de show, Matthijs van Asselt.
En oud-winnaar, hè?
Oud-winnaar van de Louis van Gaal voetbaltaalbokaal.
Ik ben de huidige de bezitter van de Louis van Gaal voetbaltaalbokaal.
Het is een wisselbeker.
Ja. Dus we kunnen hem gewoon weer winnen.
Wie weet, komt er ooit een opvolger?
Ja, ik hoop het wel. Even naar luisteren.
Ja, misschien heel veel inleiden. Het gaat over vorige week of de week daarvoor misschien alweer. Hebben we het even gehad over kleine kledingmerken die voetbalclubs sponsoren. En of daar er misschien meer van zijn. En Matthijs had daar een leuk verhaal over.
Ja, boys. Matthijs hier. Je weet wel, de houder van de Louis van Gaal voetbalbokaal. Hey, ik hoorde Daan in de laatste aflevering hopen dat de Daily Paper een grote club gaat sponsoren. En daar wil ik even op reageren. Want Daily Paper heeft namelijk samen met Kappa het huidige shirt van Red Star FC ontworpen. Het is een prachtig shirt. Geweldig product. Absoluut aanraden. Ik heb hem zelf thuis ook. Anyway, Red Star is een club uit Parijs die uitkomt in de Ligue Nationale, het derde niveau van Frankrijk. Ze bivakeren momenteel wel op een iets wat teleurstellende 15e plek, wat degradatie in plaats van de beoogde promotie zou betekenen. Maar dat geheel terzijde. Want, veel belangrijker, het is een zeer maatschappelijk betrokken club. Voor op het shirt bereikt bijvoorbeeld het logo van Linked Out, een campagne van een non-profit organisatie die erop mikt om dakloze mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt een professioneel netwerk te bieden. En uiteindelijk een baan te bezorgen. En dat past bijvoorbeeld in mijn ogen juist heel erg goed bij het merk Daily Paper. Ik hoop dus dat ze juist geen grote club gaan sponsoren, maar meer kleine clubs van vette shirts gaan voorzien. En daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid nog meer kracht bijzetten. Want dat is veel waardevoller dan een grote club te gaan sponsoren. En ik neem Daan verder niks kwalijk. Hè. Ik wilde het gewoon even toelichten. Oké, groetjes boys.
Ze moeten me wel hebben vandaag.
Ja, het wordt dan aan alle kanten om de oren geslagen. Ja, nee, ja, terecht. Mooi. Mooie bijdrage.
Goede bijdrage. Ja, en ik moet zeggen, ik vind het shirt niet per se heel mooi. Maar wel leuk dat Daily Paper dat dus al doet.
Ja. En een geweldige club.
Ja.
Dus Matthijs had wel een beetje gelijk.
Jawel, zeker. Jawel. Ja. Jawel.
Mooi.
Ik kan misschien nog wel wat toevoegen dan, want ik dacht dat het heel actueel moest zijn, dit item.
Nee joh,
nee joh.
Nou, dan wil ik wel zeggen dat ik de filmpjes van Frank Heijnen altijd heel erg mooi vind. En dit weekend, eindsignaal. En dit weekend had hij het idee om te bedenken waar Rinus Israël over nadenkt, ja, zou kunnen denken.
Ik heb het gezien.
En ik vind dat idee al heel erg mooi. Dat opent gelijk, ja, de hele wereld. En in dit geval had ik gewoon hele mooie gedachten die Rinus Israël eventueel zou kunnen hebben.
Nou, zoals, heb je een idee, wat, of heb je een gedachte van Rinus Israëls?
Nou ja, dat hij gewoon terug kon denken uit momenten uit zijn carrière. Maar ja, ik heb hem eigenlijk maar één keer gezien. Dus misschien.
Ja, het was een mooie bijdrage.
Dat
was,
maar het is in ieder geval een goede tip.
We gaan zeker. Op, ja, ik weet dat Frank regelmatig luistert. Dus dat zal hij leuk vinden om te horen. Ik had ook nog wel even
een
fijn dingetje. We gaan wederom, ik neem jullie mee naar Frankrijk. Het Franse bekertoernooi. En het leuke aan het Franse bekertoernooi is, vaker het zijn van die kleine berichten in de kantlijn opgevallen, dat in de eerste ronde doen er ook ploegen mee uit een paar kleine overzeese gebieden van Frankrijk. Ik denk dat het nog koloniën zijn dan, toch? Dus Frans Polynesië en dergelijke. Afgelopen zaterdag, dus het kan gebeuren dat je in de Coupe de France een heerlijke uitwedstrijd speelt. Of juist andersom, dat je een thuiswedstrijd speelt tegen jongens die er al een paar dagen op hebben zitten. Afgelopen zaterdag speelde Trélizac tegen Venus. En Trélizac speelde thuis, dus in Frankrijk. En Venus die speelt zijn thuiswedstrijden in Mahina, in Frans-Polynesië. Dat is een kleine 16.000 kilometer reizen. Dus daar doe je ruim een dag over als je de mazzel hebt op een directe vlucht. Dus ja, die pot die werd gespeeld. Venus kwam op bezoek en ze verloren met 2-0.
Lekker dan.
Ja, heb je? Dat is toch lekker? En ik heb uiteindelijk niet kunnen vinden, want er deden in die eerste ronde deden er 10 ploegen mee uit overzeese gebieden. Ik heb uiteindelijk niet kunnen vinden welke, of er nog ploegen zijn die het ver hebben geschopt. Want het leuke is, op een gegeven moment stromen, net zoals in Nederland, stromen de grotere clubs binnen in de Coupe de France. Dus ja, dat zou wel vet zijn, toch? Als
is wel eens gebeurd, volgens mij, dat zo'n club, ja, wat verder kwam. Ja. Dat het inderdaad tegen een grote club loopt.
Ja, dus dat zou wel vet zijn, toch? Paris Saint-Germain lekker naar even op dinsdagavond naar Frans-Polynesië. Heerlijk. Dus ja, schitterend. Sowieso bekertoernooi, ja, altijd genieten. Vanwege dit soort rare dingetjes.
Mooi. Goeie tip.
Even hoe, Jas?
Nou, ik ben sinds eigenlijk door onze eigen uitzending weer extra fan van Xavi geworden. Door de spacetime van, ja, waar hij het over heeft.
Ja.
En hij is terug. Dus ik heb heel veel zin in Barcelona om te zien of daar spacetime gaat plaatsvinden. En hoe dat eruit ziet.
Ja.
En wat helemaal mooi was, vond ik, is dat hij op de eerste training het veld opliep met Copa Mundials. De kiksen. En ik zag een foto van zijn debuut als speler op precies dezelfde Copa Mundials. De cirkel is rond.
Dat mooi.
Ik had het idee dat hij dat ook als spacetime, een soort ruimte-tijd continuum, dat hij dat vond, dat hij ook die schoenen weer aan moest. Daar heeft hij over nagedacht.
Had jij die schoenen nou genoemd als je favoriet?
Nee, zeker niet.
Nou oké, okay. Nee, dan is het goed.
Ik had de witte Joma-kiksen van Alfonso.
Joma.
Er was natuurlijk niet zoveel voetbal dit weekend. Dus ik heb Keukenkampioen Divisie gekeken. En ik moet zeggen, ik kijk dat veel te weinig. Het spijt me voor alle luisteraars die voor een ploeg in de Keukenkampioen Divisie zijn. Ik heb onder een steen gelegen. Ik zat naar ADO te kijken. En daar speelt Thomas Verheid in spits.
Heb ik ook wel eens tegen gevoetbald.
Echt waar?
Ja. Ja, die komt van de amateurs.
Ja, hij heeft een soort. Ja, het mooie is dus dat het een geboren Hagenees is.
Ja.
En nu dan eindelijk bij ADO. ADO is op zijn niveau gekomen eigenlijk. hij speelde bij IJsselmeervogels, MVV, Go Ahead Eagles, Almere City. Had een klein avontuur bij Crawley Town in de vierde divisie. In vierde niveau in Schotland, volgens mij. Maar nu dus bij ADO. En een meer ADO-spits dan Verheid kan je niet krijgen.
Nee.
Het is een instant cultheld.
Ja, en volgens mij scoorde die ook, ik weet niet of het zijn debuut was, maar een van zijn eerste wedstrijden was tegen Jong Ajax. En toen maakte hij een goal voor de harde kern van Den Haag. En toen, ja, dat plaatje klopte inderdaad helemaal.
Maar het is een bonkige spits. zoals ja, alleen ja. Adel een bonkige spits kan hebben, denk ik.
Ja.
Helemaal onder de tattoos met een enorme dikke nek en een grote rode baard.
Ja, als hij niet het shirt met nummer 9 had gedragen, dan had hij zelf op Midden-Noord gestaan.
Oh,
absoluut,
vet,
ja.
Altijd de leukste voetballers eigenlijk, hè?
Ja.
Bij Adel?
Nou, gewoon in het algemeen dat er een paar support. Dat is met Feyenoord ook altijd heel leuk. Dat ze eigenlijk vaak supporters kopen. Dan,
ja.
Ziyech of Immers, dan gaan ze voor Immers. Die lijkt meer op de eigen aanhang eigenlijk.
Ja. Toch die herkenbaarheid. Ja.
Mooi. Maar ik was een instant fan van Thomas Verheid. En het spijt me dat ik het niet eerder heb ontdekt. Dat is totaal mijn tekortkoming als arrogante eredivisiekijker. In die wedstrijd viel Ricardo Kiesna op. En Ridder Schwobin, vriend van de show, die stuurde dat al in. Dat Kiesna weer terug is. Hmm. Hij zat lekker in zijn vel. Hij was man of the match. Ja? Acties, dribbles, voorzetten, versierde een penalty. Heeft natuurlijk super lastig gehad met mentale problemen. En het lijkt dat hij
en
gewoon...
En met zijn knie?
Ik wou net zeggen, vooral met zijn knie. Ik was en ben ook nog steeds heel groot fan van Kiesna. Ja. Ik heb volgens mij meerdere weddenschappen lopen. Eigenlijk elk seizoen dat hij er meer dan 20 maakt. weddenschappen die gelukkig, omdat hij altijd redelijk snel geblesseerd raakt, ook snel naar de achtergrond verdwijnen. Maar ik denk dat ik na deze podcast misschien wel een paar tientjes over moet maken, zo her en der. Maar ik zag in hem echt de nieuwe linksbuiten, Zlatan, zeg maar mijn nieuwe held. Mm. En hoe dat mis is gelopen, weet ik eigenlijk niet helemaal.
Nou,
maar
vooral blessures.
Vooral blessures en toch ook...
Een stukje kwaliteit ook wel, maar...
Nee. Ho. We gaan het wel leuk houden, deze podcast. Nee, echt een domme keuze om naar Italië te gaan.
Ja.
Ik snap, daar zou ik een keer een boek over moeten komen. Buitenspelers die denken dat het een goed idee is om naar Italië te gaan. Dat is...
Nou, volgens mij is daar één antwoord op, toch? Raiola.
Ja, dat is...
Maar goed,
ja.
Mooi. Hij heeft het gedaan en hij lijkt dus er nu weer een beetje bovenop te komen. Laten we hopen dat Iataren misschien hetzelfde pad kan bewandelen.
Ja.
Misschien wel iets sneller.
Ja, daar naar ADO, dat zou het zijn.
En laten we hopen dat die ADO naar de Eredivisie schiet. Want dan krijgen we dus ook Thomas Verheid in de arena te zien. En daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. Dus dat en natuurlijk het juichen van de Serven na een overwinning tegen Portugal.
Ja, een van de grootste hopies die ik ooit heb gezien.
Ja, ja. Goed, dat is wat er afgelopen week mooi was. Misschien ook meteen leuk om de vriend van de show te... de nieuwe vrienden van de show te noemen.
Ja, we hebben weer zes nieuwe vrienden van de show. San Marco, El Toro, Jan van Heuvel, de man achter Klaboe. Is ook vriend van de show geworden. Ahmed El Sharawi, Erik Tak en Laurent van den Brugge.
Ja, die zijn slim geweest, hè, die jongens. Die denken nog even voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten. Want die willen natuurlijk meedingen naar de hunter van Lucky Versloot.
Ja, we gaan een strip verloten onder onze vrienden van de show.
En we gaan niet zomaar verloten, want Jasper, jij hebt zitten knipselen.
Ik heb zitten knipselen.
Jij hebt zitten knipselen. Ik zag Maurice al kijken, is daar nou geknipseld?
Jazeker, er is geknipseld. Ik weet hoeveel jullie dat kunnen waarderen. Dus het is een cadeautje van mij aan jullie. Er liggen allemaal kleine briefjes op tafel.
Hoe lang ben je ermee bezig geweest gisteren?
2,5 uur, 3 uur, zoiets.
We hebben inmiddels 140
vrienden. We hebben 137 vrienden van de show.
En die heb je allemaal...
Die staan allemaal op één briefje.
Handgeschreven of...
Handgeschreven op tafel voor je.
Dit meen je niet.
Natuurlijk.
Ja, goh, Jasper.
Ja, wat dus ik zie allemaal kleine, lange, gele strookjes vormen. Namen natuurlijk naar onder. En ik denk dat Maurice...
Als ervaren knipselaar?
Ja.
Zou jij dit trekking willen doen?
Dit grabbelton idee vind ik wel leuk. Ik ook benieuwd naar het handschrift.
Ik hoop dat je het kan lezen. Op een gegeven moment werd ik natuurlijk wel wat slordiger.
Dat is even hustelen.
Even, je kan niet zomaar de eerste beste pakken, weet je.
Spannend.
Kijk eens even. Nou. Dat is een hele... Rudunde.
Volgens mij heet hij Rudude. Of
Rudude.
Ik dacht dat het een N was, maar dat is bij jou een U. Rudude.
Ja, na 40 namen was ik ook wel. Heb ik me er een beetje vanaf
Jasper, gemaakt. Jasper, kan je even voor de zekerheid?
Even Rudude.
Nou, Rudude. Laat van je horen. Kom maar naar beneden. Je gaat door voor de koelkast. Laat even je... slide even onze DM. Klopt dat zo?
Stuur ons een mail of een Instagram berichtje. Of via vriend van de show.
Ja. Dan komt de strip Hunter, van de Hunter. Ja, met als bad guy iemand die toch wel verdacht veel op Dirk gokken bij Tankstation Kuit lijkt.
Absoluut.
Yes?
Nog goed. Één vraagje ja. heb ik nog. Hoe laat is de keukencompetitie tegenwoordig te zien? Want het was vroeger altijd zo 11:30 op vrijdag. Waar zie je dat nu?
Je hebt een schakelprogramma gewoon ja. live. Dus je kan vrijdagavond om 8:00 inschakelen. En dan heb je gewoon een schakelprogramma dat je alle goals van alle wedstrijden te zien krijgt.
Bij ESPN bellen. Ja. Dus je moet dan wel...
Naar Twan van Peperstraat te kijken.
Lekker baardje heeft hij tegenwoordig. A little touch of grey.
Ben jij hem nou na?
Nou, ik kan het niet meer loszien.
Ja.
Goed, we gaan naar Klaboe. Klaboe ontwerpt en verkoopt sportkleding. En met de opbrengst worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart. Klaboe heeft het inmiddels gedaan in Kenia. En ze zijn bezig met sportclubs in Bangladesh en Lesbos. Ook zijn de shirts te zien in FIFA. En is er een mooie samenwerking met Paris Saint-Germain. Neem een keer een kijkje op de website of op Instagram. Op de @deklaboe. En steun dit mooie, sympathieke merk. Hun slagzin is de Unbeatable Spirit. En elke week kiezen wij een speler voor ons fictieve Studio Socrates keer Klaboe. Elftal die Unbeatable Spirit van Klaboe belichaamt. Iemand die dus een mooie, bijzondere prestatie heeft geleverd op of naast het veld. En deze week kan dat maar één iemand zijn.
Marcus Rashford.
Ja.
Had eigenlijk de eerste speler in ons team moeten zijn. Kregen ook al een aantal berichtjes van luisteraars. Waar blijft Rashford? Maar afgelopen week kreeg hij van Prins William was het, geloof ik. Kreeg hij een MBE.
Eén van die twee.
Ja, MBE. Ja,
de ene die nog niet gevlucht is.
Ja, precies. Ja. MBE, de Grand Master of the Order of the British Empire uitgereikt. Kreeg hij opgespeld met een mooie ceremonie eromheen.
Ja, en dat komt omdat hij dus miljoenen gratis schoolmaaltijden heeft verzorgd. Zeker in tijden van corona heel belangrijk. 20 miljoen pond heeft ingezameld. Hij staat bovenaan de Sunday Times Giving List 2020. Dat is een lijst waar wordt bijgehouden welke rijke stinkerts het meeste aan goede doelen geven. Hij is ook nog eens de jongste die ooit bovenaan die lijst staat. Hij zorgt op dit moment ook nog voor iets van 80.000 gratis schoolboeken. En hij gaf die MBE meteen aan zijn moeder.
Ja, en daar is ook echt een hele mooie foto van.
Ja,
ja, echt een schitterend moment.
Om heel even een klein beetje te horen waarom het ook nog eens extra bijzonder is dat Rashford dit doet. Een klein stukje uit een interview met hem en zijn moeder waarin ze vertellen waar ze vandaan komen.
And free jobs. And if I didn't do that, we just wouldn't have been able to cook a pot of food. It's just a bit difficult. So Marcus is only telling the story from how he sees it from. And the words that he's been saying, they obviously come from the bottom of his heart. Sometimes it was really bad. I'd rather give the food to the kids than give it to myself. Sometimes I didn't get anything to eat and they'd ask me if you had yours and I'll say, yeah, but I didn't. Sometimes we didn't even have a loaf of bread in the house. It's embarrassing to say, but we didn't.
All them little struggles and sacrifices that you made, it helps you appreciate everything like 10 times more. So I don't see it as a weakness because I think in sport you have to have something behind you that's pushing you. When you come from a place of struggle and a place of pain, a lot of the time it switches and it becomes your drive and motivation.
Ja, ja, heftig natuurlijk. Ja. Dat hij natuurlijk van zo'n jeugd komt en dan nu dit doet. Daar aan toegevoegd trouwens ook nog eens extra detail. Toen Marcus 11 was, heeft zijn moeder gesmeekt aan Manchester United Academy of ze een jaar vervroegd Marcus wilde toelaten op hun campus. Zodat hij in ieder geval te eten had. Maar dat was natuurlijk een gruwelijke keuze voor een moeder om je kind zo vroeg af te staan. Alleen maar om te zorgen dat hij kon eten.
Ja, en ik hoor nu af en toe. Er was een interview laatst met Ole Gunnar Solskjaer. Waarin hem een beetje de woorden in de mond werden gelegd dat het zijn voetbalprestaties een beetje in de weg zit. En of je daar niet misschien toch wat minder aandacht aan moet besteden en meer aandacht aan wat er binnen de lijnen gebeurt. vond dat echt complete onzin eigenlijk. Ik weet niet.
Ja, ik ook. Misschien zou Ole Gunnar Solskjaer daar eens mee aan de slag moeten.
Ja.
Met wat er binnen de lijnen gebeurt bij Manchester.
Ja, toch? Dat lijkt me wat verstandiger. Ja,
ik heb niet het idee dat hij daar heel erg mee bezig is. Althans, niet op een goede manier.
Niet zichtbaar in ieder geval. Nee, volgens mij kunnen we daar wel
onzin,
mee eens zijn dat complete onzin is.
Ja.
Rashford, de aanvoerder van ons Socrates-team.
Heel mooi. Colm.
Colm van Danielle Clivon.
Voetbal is vereeuwiging. Het eerste balcontact is er maar één keer. Die dwarrelende bal valt niet een tweede keer zo op het hoofd. En binnen 3 seconden kan het spel zich verplaatsen naar de andere kant van het veld. Buiten het bereik van de zoeker, buiten het bereik van de lens. Een dynamisch spel, soms duizelingwekkend snel. Vol passie en emotie, vastgelegd, voor eeuwig. Ronaldo verslagen op het veld, een nachtvlinder op zijn gelaat. Het begin van het einde voor Frankrijk, het begin van de Portugese overwinning. Martijn Reuser, kermend op de grond naast een dubbele beenbreuk. Een foto die 26 jaar later voor €12,50 op Marktplaats wordt aangeboden. Een ontsnapte hond die het veld doorkruist om gevangen te worden, de lesser doelman Gordon Banks. Maar ook Gaúcho da Copa, het symbool van de historische Braziliaanse nederlaag tegen Duitsland. 1-7. Zijn foto zal ons er altijd aan herinneren. Een sliding en noppen die het gras omspitten. Verbetenheid gegraveerd op het gezicht. De zweetdruppels op het voorhoofd en een grimas. De shirt waaraan getrokken wordt tot het bijna scheurt. Als ik door mijn eigen verzameling voetbalfoto's blader, staat de tijd even stil. Terug naar toen. Naar dat ene moment in voetbal dat zich nooit meer zal herhalen, maar voor eeuwig is vastgelegd. Vol emotie en passie. Soms duizelingwekkend snel. Een dynamisch spel. Voetbal.
Mooi zeg.
Schitterend.
Dankjewel, Danielle.
En het pakte ook een beetje het gevoel waar jij het in het begin over had, toch? Gewoon dat een foto een soort van een moment kan vastleggen wat voor eeuwig is.
Ja, nee, dat is natuurlijk wat fotografie doet. En ook daardoor ook soms moeilijk leesbaar is.
Ja. En heb je dat met voetbalfotografie net zo?
Bij de verfijnde voetballers als Zidane is het wel mooi als je ziet hoe hij de bal neerlegt. Dat zie je gewoon in een foto. Dat is heel raar. En dat deed hij ook al bij Cannes. Dus dan vind ik het heel leuk om foto's te vinden bij Cannes. Toen hij daar nog speelde. Dat je gewoon ziet hoe hij de bal neerlegt in een foto. Dus dat is dan wel een heel kort moment. Maar over het algemeen ben ik niet zo geïnteresseerd in die grote momenten, die sensationele momenten als daar, dat niet per se.
Waar ben je dan wel geïnteresseerd in?
Nou, meer de alledaagsheid die je in de voetbalfoto's kan vinden. En eigenlijk ook de omgang tussen de fotograaf en degene die worden afgebeeld.
En hoe zie je dat in de foto?
Nou, ik vind eigenlijk wat ik mooie fotografie vind, is fotografie die je laat beseffen dat de foto genomen is. Dus dan kom je in contact met de maker en de positie ook van de maker. Er is bijvoorbeeld een foto van Robert Collet, dat Dennis Bergkamp en Wim Jonk net in Milaan hebben getekend. En dan staan ze bij een kiosk. En ja, die foto, hij is daar gewoon samen met hun die dag.
Is dat die foto dat ze met z'n allebei met zo'n lange zwarte jas aan hebben voor die kiosk staan?
Ja. Ja, dan hij was gewoon, de fotografen waren gewoon veel langer met de voetballers. En dat vind ik heel fijn om te zien.
Is dat dan nu ook helemaal verdwenen? Is dat ook waarom jij die hang hebt naar die oude voetbal internationals?
Ja, dat schijnt verdwenen te zijn. Ja, ik weet dat zelf natuurlijk niet per se. Maar als je bijvoorbeeld hoort hoe Michel van Egmond praat over de voetbalwereld, is dat nu al heel gesloten.
Met alle respect voor Michel van Egmond, maar dat is natuurlijk ook wel een nostalgisch iemand.
Ja, maar ja, je zit nu wel eenmaal wel in het tijdperk van de media, gecontroleerde media qua voetballers. Maar ik zou het zelf wel, ik heb wel zin om met Luis Sinisterra een middagje te hangen. Dus ik ga binnenkort proberen om dat voor elkaar te krijgen. Ik ben benieuwd wat er gebeurt.
Ja.
Misschien valt het wel allemaal heel erg mee inderdaad. Want je moet gewoon wel zelf ook doorzetten. En een mailtje, dat werkt gewoon niet.
Ja. Maar ik denk ook dat was voor ons in ieder geval een reden om deze podcast te beginnen. Omdat er inderdaad, er is wel nostalgie over voetbal. Maar dan is het altijd wel van vroeger was het beter. Maar ik denk dat wij drieën het idee hebben dat die verhalen en die momenten en die spelers zijn er nog steeds.
Ja, inderdaad, ja. Maar gewoon op een andere manier. En
moeilijker te bereiken. Bedoel
ja, je. En voetballers doen het nu ook zelf. Ze leggen zelf hun vakantie vast en ze bepalen zelf wel hoe zij in beeld komen. Het is heel mooi in Gurens Sportivo. Die heb ik dan vanaf de jaren 80 binnengekregen.
Wat is de Gurens Sportivo?
Dat is eigenlijk de Italiaanse Voetbal International. Maar dan met veel meer liefde. Zoals alles in Italië met wat meer passie heeft dan in Nederland. Daar deden ze elke zomer shoots met voetballers die op vakantie waren. Maar daar zie je ook weer een soort samenwerking. In de jaren 80 tot halverwege jaren 90 zie je dat de fotograaf echt daar met hun is. Die komt een drankje drinken, dat zie je gewoon in die foto. En halverwege jaren 90 worden het paparazzi foto's. Dus je ziet nog wel die voetballers op vakantie. Maar dan krijg je gelijk een heel ander onaangenamer gevoel.
Beetje voyeurisme.
Ja, dus daar zie je eigenlijk dat kantelpunt. Dus ik moet nog onderzoeken waarom dat nou precies heeft plaatsgevonden.
Maar ik kan me voorstellen dat dat ook een deel te maken heeft met de pers of de fotografen die dat doen. Die gehyped zijn en een soort sensatie willen. En dat als je heel rustig met iemand zijn vertrouwen wint en een biertje drinkt. Eerst zegt, hey, zullen we eens een keer een foto maken? Dat die momenten misschien wel ontstaan.
Ja, de wereld is natuurlijk gaat sneller. Dus misschien dat zo'n fotograaf het dan sneller gedaan heeft met zo'n telelens natuurlijk. Dan hoeft hij ook niet te banden met de voetballer. Maar ja, dus ja, die vermenselijking die ook optreedt als je naar die foto's kijkt. Dat vind ik gewoon heel erg mooi.
Je houdt van die dat je echt de persoonlijkheid van die spelers op die foto's ziet.
Ja, maar dan kom je weer op dat het maar een moment is. Dus dat is ook weer heel misleidend. Dus met fotografie kan je vaak eigenlijk niks zien. Maar ja, het kan wel een aanleiding geven om anders na te denken over een voetballer. En dat vind ik eigenlijk al het leukste wat je kan doen. Omdat ik vind de voetbalwereld soms een beetje autistisch. Dat mensen ergens tegen zijn of bevinden dat een voetballer bij een bepaalde club hoort. Et cetera. En al die gedachten daarbij. Een beetje eenkennig als het ware. En dat kan dit wel opheffen. Zo al die voetbalfoto's op één hoop brengen eigenlijk. En dat mensen daar dan naar kijken.
Ja, nou goed, ik denk dat... Ja, misschien ben ik dan ook een romanticus hierin. Maar dat die voetballers er ook zijn, toch? Die ook niet dat soort foto's willen maken. Maar misschien ook wat persoonlijker contact willen. Je moet natuurlijk ook de goede speler hebben.
Nou ja, we hebben natuurlijk... we hadden het net over met Urbi. Ja, het is in ieder geval langer dan de 5 minuten die je na een wedstrijd krijgt of iets dergelijks. Daar zit natuurlijk al wel wat in. Ik bedoel, ik vind het heel leuk met een podcast dat je een uur, anderhalf met iemand kan zitten en over zijn vak praten. Maar ja, dat is voor een foto misschien ook wel nodig om een mooie persoonlijke foto te maken.
Ja, maar misschien zitten we nu ook wel op het kantelpunt dat we die kwantiteit een beetje zat zijn. Weet je wel, we hebben allemaal nu wel 3000 volgers op Instagram en zo, maar het is ook een beetje eenzaam. En al die kwantiteit begint een beetje eenzaam te worden. Dus iedereen heeft wel zin in wat anders nu, lijkt wel.
Hey, en los van dus de persoonlijkheid in die foto's, is er ook iets aan de esthetiek van voetbal, van shirts of badges of schoenen of clubs of de manier waarop voetballer, hoe de sport eruit ziet, waarom je zo geïnteresseerd bent dan in voetballers? Of had dat met elk onderwerp kunnen zijn?
Ja, nou, het is iets waar ik in mijn jeugd gewoon vaak naar gekeken heb. Omdat ik zelf voetbal hartstikke leuk vond om te doen. En dan begin je plaatjes sparen. Dus je hebt al een soort iets opgebouwd met waar je naar kijkt. En je weet er iets van. En je hebt ook allemaal persoonlijke connotaties bij dingen die je ziet. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Het kan je echt ergens brengen als je naar kijkt. Bijvoorbeeld de foto dat Maradona op het WK 94 de camera in rent eigenlijk bijna.
Strak van de kook.
Ja.
Ja.
Nou, die heb ik gezien doordat ik naar huis liep vanaf mijn oma. En toen keek ik door een raam en toen zag ik dat gebeuren. Dus ik kon gewoon eigenlijk niet stoppen met voetbal kijken. Ik stond gewoon nog voor bij iemands tuin nog door te kijken eigenlijk. En dat kan ik me dan herinneren. Dus dan ben ik in één keer weer in een tocht van mijn oma's huis naar mijn ouderlijk huis. En dat, ik denk dat voetbal dat waarborgt voor iedereen. En daarom vind ik het leuk om die foto's erop te gooien. Niet met hele verhalen dat ik ga zeggen wat mensen moeten denken. Maar ik vraag me wel weer af wat mensen denken van foto's op een scherm. Gaan ze daar echt mee? Gebeurt er dan iets? Dat vraag ik me af. Vond ik ook leuk om even aan jullie te vragen. Nou ja, jij had het er net al even gezegd.
Nou ja, ik, wat jij nu omschrijft van die dat je wat jonger bent, dat je zelf heel veel voetbal kijkt en dat je voor het eerst in aanraking komt met bepaalde momenten of spelers of clubs. Dat heb ik wel bij voetbalfotografie en ook bij de foto's die jij op Scant voetbalfoto's plaatst. Ik heb dat bijvoorbeeld met Kanu heel erg. Dat ik bij Kanu een soort van heel gevoel krijg van, oh ja, toen keek ik nog RTL 7, ja. Engels voetbal bij mijn moeder in bed om 5:30 middags, de samenvatting van Arsenal. En daar zit dan Kanu in.
Ja, ja, dat is
en,
het, ja.
En dat heb ik ook wel door een scherm. Alleen ik heb dat wel minder met al diezelfde foto's die je ziet. Dus ik vind het dan heel leuk, ja, om een foto te zien van, hé, die ken ik nog niet. Dat, was dat niet die tijd met die trainer en zat Henri er toen al, weet je? Dat, en dan gaat, ja, het zo allemaal weer leven in mijn hoofd. En ik zag vandaag of gisteren post je wat over Taribo West.
Wauw, die foto's,
ja,
hè?
Ja, en dat brengt me dan weer terug naar het eerste WK dat ik Nigeria zag met hem en die kraaltjes en die tenues. En, dus ik heb dat ook wel via een scherm. Alleen het, ja, moet wat anders zijn dan dat je normaal ziet, denk ik.
Ja, want het idee is eigenlijk om met al deze gescande foto's magazines te gaan maken. Dat is het eigenlijk het idee. Want ik verwacht soms niet zoveel van de beleving op de mobiele telefoonscherm. Omdat het allemaal zo vluchtig gaat en je ziet zoveel. Maar ja, ik zit er nu toch in een radioshow. Dus het zal jullie toch geraakt hebben. Dus ja, dat is wel heel. En ik krijg ook best veel leuke berichten. Dat mensen echt die liefde voelen.
Ja, wat volgens mij, waar ik heel erg behoefte aan heb, om die soort, inderdaad, wat je zegt, liefde. Dat zie ik zo weinig op tv. Of dat hoor ik zo weinig op de radio. Het is zo zakelijk, cynisch, het geld, de uitslagen, de VAR. Maar inderdaad niet die soort van, oh, die speler of dat verhaal of die. En daar, tenminste, dat is denk ik ook een reden waarom wij hier nu zitten.
Ja, ja. En wat je heel goed vat in die foto's, is al wat je net al een beetje vertelde, die alledaagsheid. Van, ja, je hebt ook een klein mailtje naar ons gestuurd met een korte introductie. Ja. En daar staat bijvoorbeeld ook in, jonge spelers in hun privé-situatie.
Ja, ik vind het sowieso leuk om te zien als de spelers zo jong mogelijk eigenlijk, ja, in hun carrière. Vind ik het mooist om te zien, omdat je dan nog, ja, ik weet dan ook niet goed wat je ziet, maar je ziet soms vaak toch een soort onschuld of dat ze ook niet weten waar ze aan beginnen of ja, dat gezicht verandert heel erg. En ja. Dus dat vind ik dan wel heel mooi aan die jeugdfoto's als het ware. Ik vind eigenlijk altijd de eerste foto's van de voetballers. Ja. Ook omdat ze dan zo onbewust zijn. En ik vind Ronaldo de echte Ronaldo. Want over die andere wil ik het eigenlijk niet hebben.
Hoef het ook zeker niet over te
helemaal willen ontkennen.
Echt?
Oh. Ja, ik vind dat echt.
Maar denk je niet dat we over 30 jaar ook met weemoed terugkijken naar foto's van Cristiano?
Ja, maar hij is zo'n perfecte robot. En ik hou
daar. Heeft dat niet ook
van.
Een. Nou goed, laten we daar niet te veel.
Gaan we nog te veel.
Laten we het voorstellen dat.
Ja, nog even die andere. Nou, bij hem zie je gewoon echt. Ik vind hem de verpersoonlijking van onschuld. En daarom vind ik hem. Is hij mijn favoriete voetballer.
En waarom dan? Wat is de verpersoonlijking van onschuld? Wat moet ik daarbij voorstellen?
Nou, het is een soort baby. Hij loopt op het veld, hij doet alles op intuïtie, er zit niks berekenends in. Hij begint aan dingen die helemaal niet kunnen en die soms wel blijken te kunnen. Ja, een beetje waar jullie het met Xavi laatst over hadden, met dat spacetime. Ik vind Ronaldo daar eigenlijk het vetst in.
Ja.
Omdat je kan op YouTube gewoon doelpunten vinden waar hij bijna door mensen heen lijkt te lopen. Dus hij is gewoon de enige die ruimte ziet en die er ook zo, ja, naïef in gelooft of zo. Hij gelooft in zulke rare dingen. Maar het is echt.
Ja, misschien omdat hij de enige is die het ziet.
Ja.
Ja, dan is het ook wel. Ja, dan is het makkelijk om erin te geloven als je het ziet.
Maar ja, zijn onschuld is wel helemaal kapot gemaakt door Nike.
Ja.
Is dat de sponsor hier? Nee, toch?
Nee, nog niet.
Maar Nike, als je kunnen
bellen hoor. ja, want vertel.
Nou ja, ik heb twee boeken over hem gelezen. En ze stond gewoon contractueel vast dat ze zoveel wedstrijden moesten spelen. En die jongen kon het gewoon echt niet meer aan. En er zijn ook bronnen. Het is natuurlijk een heel onduidelijk verhaal wat er met die WK 98 finale nou gebeurd is. Maar er zijn heel veel mensen die denken dat hij die wedstrijd moest spelen van Nike. Nou ja, en ja, ze hebben zo achterlijk veel oefenwedstrijden gespeeld. Op één dag hebben ze ook twee keer tegen elkaar gespeeld. Nederlands elftal en Brazilië. Om maar aan die aantallen te komen. Dat is heel vreemd.
Ja. Okay, dus, goed.
En ze kregen ook boetes als ze daar niet aan voldeden. En,
ah, oh, wist ik niet. Verhaal ken ik niet.
Okay. En Ronaldo die had ook heel veel snoep 's nachts. Ja, echt. Hij had heel veel pijn. Hij had heel veel blessures. Ja. En ze gaven hem niet de tijd om te herstellen. Dus lag hij snoep te eten 's nachts. Dat is ook wel een tragisch verhaal eigenlijk.
Zijn er foto's van?
Daar zijn... Nee, ik heb wel Johan Cruijff en snoep. Dat hij een lolly eet om van zijn rookverslaving af te komen. Ja. Dat vind ik een hele mooie.
Is dat een hele categorie?
Ja, die verzamel ik wel.
Ja.
Leuk.
Ja.
Hey, er staat voor jou staat een heel dubieus pakketje op tafel. Er liggen natuurlijk een heleboel gele kleine loodjes nog. Maar er staat ook een soort ingepakt met bruin tape pakket.
Ja,
die heb jij voor ons meegenomen. En een heleboel albums. Ga je dat nu openmaken?
Ja, dat was een idee van mijn vriendin. En mijn vriendin die noemt me tegelijkertijd nerdy als ik met die voetbalplaatjes bezig ben. En tegelijkertijd doet ze dit nog even in mijn handen als ik bij de deur sta. Dat zou leuk zijn om dat even uit te pakken.
Ja, dus, ga je gang, zou ik zeggen. Als jij daarmee aan de slag gaat, dan wilde ik mezelf ook een beetje hier naar voren schuiven. Want ik ben, ik mag het gewoon zeggen, ik ben curator in een museum met moderne kunst. Dus ik voelde me ook geroepen om een soort verband te leggen tussen voetbal en moderne kunst. En dus te onderzoeken of dat eigenlijk wel bestaat of dat er is. En ik ben op een paar wel geinige, leuke dingen opgestuit. Want er is niet zoveel. Als er al voetbalkunst is, dan zijn het vaak hele cliché beelden van voetballers. Kijk uit, Maurice, dat je niet... dat zou gevaarlijk uit. Maar meestal zijn het natuurlijk een soort iconische beelden van juichende voetballers. En is dat niet zo heel interessant. Maar wat me opviel was, in 2012 maakte Eddie Peek een performance. Die heette Touch. En daarin speelden 11 tegen 11 mannen in een galerie voetbal tegen elkaar. Alleen... de enige manier om te zien wie bij welk team hoorde waren aan de kousen en de voetbalschoenen. Want voor de rest waren ze geheel naakt. Hmm. En het was een voetbalperformance en het ging over de masculiniteit en een soort homoseksualiteit die niet bestaat in de kunst. En natuurlijk ook het mannelijk lichaam, het naakte lichaam
in
de
voetbal,
sorry, ja. Natuurlijk wel in de kunst. Ja. En ook die naakte lichamen in de kunst die natuurlijk ook onderwerp zijn van veel schilderijen. Maar natuurlijk ook in de voetballerij helemaal niet. En er staat een foto van online als je het zoekt. We zullen het zelf ook op Instagram zetten. En ja, het zag er wel goed uit.
Ja, ik vond het heel goed uit.
Heel vet, ja.
Tenminste, ja. En er is een schilderij van Andy Warhol van Pelé. Dat heet Pelé.
Toch.
En dat is in de typische stijl van Andy Warhol.
Ja.
Weet je wanneer die gemaakt is? Toevallig?
Ja, in 1978.
Oh ja. Oh.
Toen leefde die nu al nog. Want ja. Waarom wilde je dat checken?
Nou ja, ik dacht, is hij er vroeg bij? Maar hij is een beetje laat bij. Dus dan is Pelé al echt al...
En natuurlijk ook in Amerika een grote icoon geworden. Dan nog een paar dingen. Je kan naar het National Football Museum in Manchester. Dat is meer gewoon voetbalprularia dan echt kunst. Maar het is een heel museum.
Parafernalia.
Parafernalia.
Ik wou net zeggen, dit zijn waarschijnlijk dan kiksen van weet ik veel wie.
Ja,
vind je niet dat een hele mooie, iconische Adidas Predator bijvoorbeeld bijna een kunstobject is?
Nou, ja, zonder te veel in te gaan over een hele discussie over wat kunst is. Want daar durf ik...
Maar wat is kunst dan, Jas?
Aan te branden. Maar ik denk wel dat je er iets mee moet proberen te zeggen of duidelijk te maken dat er een idee achter moet zitten. En dat de schoen zelf alleen een gebruiksvoorwerp is. Tenzij je die schoen natuurlijk op een bepaalde manier laat zien en zegt, hey, die schoen is zo mooi, die vind ik kunst. Dan zou je kunnen zeggen, ja, het is een ready-made. Zoals Andy Warhol ook maakte met die soepblikken.
Ja.
Zei ook gewoon, dit is kunst.
Ja.
En daarmee wordt het kunst.
Ja,
maar dan moet je het dus wel op dat voetstuk zetten.
Ik denk, ja, en ik denk als je onze liefde voor bijvoorbeeld shirts, waar we toch wel kijken naar esthetica. Nou, Maurice heeft ook een prachtig shirt aan van. Welk team?
Cruzeiro 1993. Ja, dus eerste Ronaldo shirt.
Van de eerste echte Ronaldo. Ja. Dus je ruikt de onschuld er nog aan af.
Nou,
en zeg maar, ja, ook. Het is iets wat gelijk opvalt. Hij komt binnen, trekt zijn jas, denk je, oh, vet shirt. Ik heb een stuk of 100. Ja, het zit ook heel een tijdje al met het idee in mijn hoofd van waarom worden bijvoorbeeld voetbalshirts niet zonder gewoon de merkjes en zo, maar gewoon gemaakt als bijvoorbeeld gewoon een katoenen shirt wat je gewoon draagt. Want sommige shirts, bijvoorbeeld, nou, ik zat shirt van Ajax, als je dat gewoon in een normaal katoenen shirt, gewoon heel vet. Of nou ja, Feyenoord, hetzelfde verhaal. Schitterend shirt. Of
allebei die shirts, lack of guidance.
Ja, hebben ze?
Ja, zeker.
Ja, dat hebben ze, ja.
Ah, lekker. Ah, dat is fijn. Nou ja, dus zeg maar, het zijn heel vaak echt wel unieke shirts. En dan kan je dus ineens wel zeggen van ja, is het niet gewoon ook een vorm van kunst? Of in ieder geval puur esthetisch.
Ja, dan moet je naar de winkel gaan, eigenlijk.
Ja. Ja.
Maar ik denk wel dat je het, voordat je het kunst kan noemen, het op een voetstuk moet zetten en zeggen, hey, dit is kunst. Wat daarop aansluit is Patterns of Play. Dat is een creative agency in Londen. En zij maken met kunstenaars en allerlei bedrijven maken zij, ja, ze zeggen zelf nieuwe manieren om The Beautiful Game te laten zien. Dus het zijn kunstwerken en projecten. En ze organiseren tentoonstellingen. Er is nu een expositie door hun georganiseerd. Voetbal Crazy, Voetbal Mad in Londen. Mocht je er zijn, misschien leuk. En daarmee doen ze dat dus wel een beetje. Ze hebben bijvoorbeeld een foto van de Adidas Predator, maar helemaal opengeklapt. En dan, volgens mij heet dat ook de two faces of the two sides of the game. Dus dan is er nog net een soort laag aan toegevoegd. En dan zou je, denk ik, hoe moeilijk het ook is om dat te zeggen, kunnen zeggen dat het kunst is.
Ja, ik heb heel diep in de kunstwereld gezeten en deze vragen, komen ze niet helemaal, uit.
Nee, en dat is maar goed ook.
We hebben nog ruim de tijd door deze podcast. We kunnen het allemaal uitzoeken.
Daan, ik zag dat jij ook nog dingen had gevonden. En dan komen we zo bij jou, de inhoud van je mysterieuze doosje, Maurice.
Nou, je hebt bijvoorbeeld ook, en dat zou ik niet per se kunst denk ik willen noemen, maar dat is wel een soort van flip van voetbalshirts, voetbalcultuur, A Store Like 94. Die maken bijvoorbeeld vloerkleden met Zidane, een soort van print. En dan niet een print van hemzelf, maar van zijn rugnummer met nummer 21. En van de kleuren van Juventus, de merken, Sony, al dat soort dingen erop. En dat is ook wel een leuke manier van hoe die voetbalwereld geflipt wordt naar iets wat je makkelijk in je huis kan gebruiken. En bijna als soort van kunstobject zou kunnen zien. Ja,
en volgens mij maakte hij dat ook van voetbalsjaal. Ja, van voetbalsjaal is stof. Hij maakt eigenlijk gewoon een heel groot voetbalsjaal.
Ja, het is een soort collage eigenlijk.
Ja. In een voetbal, maar goed.
Ja.
Ik vind ook wel dat er weinig overlap is tussen kunst en voetbal.
Ja, ken jij voorbeelden verder?
Nou ja, Marlène Dumas heeft
Cruijff.
En er is een hele mooie hartgras waarin ze ook gevraagd hebben dat een aantal kunstenaars een werk maken over Johan Cruijff. Waaronder Klaas Gubbels. En het is echt een supermooi nummer. Ja. Supermooie foto's. En daar zie je dus echt kunst, maar ik zat er laatst ook over na te denken van wie doet er nou iets met kunst en voetbal? Maar ik kwam er niet heel makkelijk uit.
Nou ja, ik denk ook, maar misschien wordt het nu te abstract hoor, maar dat je in eerste instantie moet je kunst maken en is dan voetbal de vorm van het werk wat je wil vertellen of wat je wil maken. En dat als je voetbal pakt als onderwerp, dan wordt het denk ik altijd een beetje geforceerd of fankunstachtig. Nou goed.
Mensen haten ook voetbal, hè, in de kunstwereld. Dat is echt niet en andersom. Kijk eens aan.
Maar waarom is dat dan?
Ja, ook weer die eenkennigheid. Hè, dat je denkt dat iets is en dan ga je dat heel snel veroordelen. Het is gewoon ongeduldigheid. Of ja, ze weten niks en dan vinden ze er iets van. Ja, dat hebben we trouwens allemaal wel eens toch van iets. Dus wat dat betreft zit dat wel gewoon in de mens.
Wat zit er in je geheime doosje,
juist,
Maurice?
Nou, dit is dus eigenlijk weer een pakketje met...
Ja, dat is wel spannend.
Ja, een soort... Die kunnen we ook weer openen.
Panini plaatjes.
Ja, panini plaatjes uit 1998-99. En die heet Superfood uit Frankrijk. Ja, dit is echt een hele...
Ik zie Zidane al op de voorkant staan.
Ja, ja.
Maar je hebt dus een heel doosje waar 100 zakjes in zitten.
Dichte zakjes.
Dus een dicht doosje met dichte zakjes met voetbalplaatjes. Ja. Koop je dat vaker?
Nou, ik heb dat één keer een beetje half per ongeluk op Marktplaats gekocht. En die heb ik één keer geëxposeerd in een kunstruimte. Het kwam heel mooi tot ze recht eigenlijk daar. Omdat het een soort verlangen uitspreekt om het open te willen maken. En dat kon dan niet. En
heb zeker... ik ook wel gelijk eigenlijk.
Ik wil ook weten wat erin zit.
Ik wil gewoon die pakjes openmaken allemaal. Ja. En dan kijken welke je nog niet hebt.
Oh, ik heb er ook zo zin in.
Maar ga je gang, Maurice.
Mag dat hier?
Natuurlijk ja, mag dat. Ja. Wij zijn natuurlijk ook heel benieuwd.
Het Zullen is ook wel grappig dat als je het nu openmaakt, dan halveert het al de waarde. Want dan,
echt? Het hoeft niet.
Nou, jawel. Nou, misschien wel leuk voor een foto.
Ja, maak eerst een fotootje. Misschien kunnen wij dan even gaan naar de foto's die zijn ingezonden door onze luisteraars. Wij vroegen aan iedereen op Instagram om zijn of haar mooiste voetbalfoto in te sturen. Dat hebben we al een keer eerder gevraagd.
Ja.
Toen hebben we het denk ik niet duidelijk genoeg gezegd. Want toen stuurde eigenlijk 8 van de 10 mensen die foto van Materazzi en Rui Costa voor de brandende tribune in. We dachten aan de hand van scan voetbalfoto's kunnen we mensen misschien iets meer duidelijk maken wat we bedoelen. Wat het soort voetbalfoto's waar we naar op zoek zijn. En er werden hele leuke dingen ingezonden.
Ja, even een greep uit de selectie. Ik zie hier voor me een foto van Ronaldinho, Rijkaard, Messi en nog een andere trainer, denk ik, van Barcelona op een tennisveld. Die ik heel mooi vind.
Ja, met vooral een priemende blik van Rijkaard naar Ronaldinho, die toch wel weer moet lachen.
Ja. Er staat als altijd mooi. Natuurlijk veel foto's bij van de echte Ronaldo.
Trouwens, dit was van Rick Rollet die instuurde.
Eentje die ik echt... Ik kende hem natuurlijk, maar ik was hem helemaal vergeten. De fotoserie van Maarten Stekelenburg, Dirk Kuyt en John Heitinga in een bar dancing in Brazilië was dit, geloof ik.
Ja.
Lemar Stevels stuurde dat in.
Ja.
En nou, de mooiste foto is denk ik dat je Kuyt tussen twee vrouwen ziet.
Ja.
En dat hij met één hand...
Ja, waar gaat die hand naartoe?
Ja, toch wel het kruis van die...
Naar achteren toe.
Waar gaat die hand naartoe? Dat is waarschijnlijk richting een tankstation. Maar
Ja, ik begrijp het wel, jongens. Die voetballers, die hebben het toch zwaar. Tot een 36e leven een soort keurslijf. En als je dan zo'n avond... Was het ook niet in Brazilië?
Ja, volgens mij wel.
Mm-hmm.
Ja.
Leef je uit, maar de foto's zijn geweldig, toch? En je ziet ook het ongemak en dat ze dat ook niet, misschien niet zo gewend zijn. En natuurlijk, ik stel me meteen hele soepel dansende salsa-dames in die club voor.
Ja, dan, met 3 houten klazen.
Met een blonde jongens uit Katwijk.
Ja.
En weet iemand wie deze foto's gemaakt heeft?
Of nou, ze zijn een beetje van die stiekem opgedoken foto's die op geen stijl...
Volgens mij werd het groot uitgepakt in de Telegraaf of zo. Toen, het zo'n idee. En welke ik nog niet kende en die helemaal in het straatje valt van wat wij mooi vinden, is een foto van die Boris Korstenhoek instuurde. Korstenbroek, sorry. Van een jonge Wesley Sneijder en een jonge Rafael van der Vaart die in echt schitterende Nike, Nederlands elftal, zwart-oranje trainingspakken over het strand lopen.
Ja.
Heel mooi.
Ja, mijn favoriet is wederom van de winnaar van de Louis van Gaal voetbaltaalbokaal. Namelijk Ed de Groei op een, wat is het, een glijbaan?
Ja, een glijbaan.
Een glijbaan, een hele lange glijbaan met meerdere golven erin. Dus je ziet gewoon een Ed dat die plezier heeft. Je ziet aan Ed, dit is... Leuker gaat het niet worden. Matthijs van Asselt.
Matthijs stuurde deze de eerste keer ook al in. En hij zei van, ja, jongens, sorry, maar ik moet toch weer Ed de Groei insturen. Ja,
terecht ook. En hij heeft foto. Echt een goede foto.
Veel mooie foto's te vinden trouwens van Ed de Groei.
Ja,
zo'n treurige aanblik heeft die man.
Ja, hij is verre van fotogeniek, denk ik.
Maar daarom juist wel weer leuk om
daarom ook wel te zien. Zo, ja. Skitterend.
We hebben natuurlijk ook aan onszelf weer gevraagd.
Wacht, het eerste pakje wordt uit het doosje gepakt.
Och, man.
Gaat het eerste pakje ook open? Mogen we even voelen?
Als kind droomde je er vroeger toch van om gewoon zo'n heel doosje te kopen.
Ja, er kwam niet eens hem op.
Nee? Dit was een droom.
Voelt goed.
Ik bedoel, je mocht dan... Nou, op zaterdag kon ik van mijn zakgeld kon ik dan iets van 3. En dan 1 keer in de zoveel weken kon je 4 pakjes kopen. Omdat je dan een beetje over had. Maar zo'n heel doosje, dat was echt de holy grail, toch?
Ja, maar ook dat je zo'n stapeltje pakte en dan moest je gewoon tellen hoeveel je er eigenlijk mocht kopen. Ja, daar begon het eigenlijk al.
Ja, En dan soms nog kijken of je een beetje er doorheen kon zien welke. Ja, zeker.
Je kan toch wel wat zien.
Ga je er eentje openmaken of hou je ze nog?
Nee, hou je ze toch zijn.
Cool. Mogen wij alle zo drie ook één pakje openmaken?
Kwijlend.
Ja.
Is het een soort therapie wat ik nu aan het doen ben of zo?
Dat ja, ik merk wel dat er veel naar boven komt.
Ja, mooi. Hebben jullie nog recent gespaard? Ik heb met EK 2008 volgens mij heb ik nog
een
paar vrienden.
Ik heb dus wel
gedaan.
Met een paar vrienden dat we het nog steeds doen.
Ja?
Ja, alleen
elke eindtoernooi?
Ja, alleen het is dus serieus best wel duur.
Ja.
Ik heb
het
volgens mij bij de laatste keer uitgerekend hoe duur het is om zo'n boek vol te krijgen. En dan praat je over bijna €1000.
Wow, zo veel?
Ja, die pakjes zijn echt duur geworden.
Oh, of je moet de losers van de klas pesten.
Niet die Albert Heijn dingen.
Nee, de echte panini. Gewoon de echte paninis.
Ja, dan moet je dus gewoon wel nog naar de sigarenboer. Maar je krijgt dus...
En voor één jaar?
Ja, echt. Je krijgt heel veel dubbelen. En om zo'n boek vol te krijgen, dat is echt...
Maar je moet goed ruilen. Wij hadden op een gegeven moment... Volgens mij was EK 2008.
Ja, maar als je nu...
Toen op een gegeven moment zaten we met z'n allen in de Edel hier verderop. En er was gewoon een feestje gaande. Waarvoor wij ook waren uitgenodigd. Maar we wisten van elkaar. Er waren een mannetje of 15 die dat aan het sparen waren. En iedereen had zijn boek mee. En iedereen had al zijn dubbelen bij zich.
Heerlijk.
Dus er was zo'n halve dansvloer die zo half gevuld
was. En iedereen ging
alleen
naar huis.
En, ja, dat sowieso. En iedereen zat zo. Oh ja, vet. Heb jij die voor mij? Heb ik die voor jou? Ah, dat was echt genieten. Heerlijk.
Mogen wij... Allemaal een pakje openmaken, Maurice.
Dit was mijn genereuze idee, ja.
Oh, sorry. Ik was zo brutaal genoeg. Omdat, is er een bepaalde techniek?
Nee, joh. Gewoon scheuren.
Maar we hebben inderdaad, terwijl wij onze pakjes openmaken... onszelf ook de vraag gesteld... wat is nou onze favoriete voetbalfoto aller tijden?
Gaan we dit nu doen? Ik vind dat we daar tegelijkertijd moeten lasten.
Ja, dit wordt even stil. Je hoort alleen...
Deze plaatjes zijn echt heel mooi. Ik waarschuw alvast even.
Oh, nou, jongens, dit kan geen toeval zijn.
Zidane?
De eerste die ik zie, Christian Karembeu.
Echt?
Oh, ja, oh, de held van de show.
De held van de podcast, wauw.
Nou, en de tweede, ik ga gewoon even door. Nicola Anelka.
Wow.
De derde, Nisa Saveljic, ken ik niet. De vierde, Peter Luzin, ken ik ook niet. De vijfde, Emmanuel Petit.
Wow, wat een sick pakje. Maar ja, heb jij een zilver of niet?
Nee, helaas niet. Die
heb jij een zilveren?
Papa wel, hoor.
Oh,
hè?
Strasbourg.
Oh.
Gewoon het logo van Strasbourg. Of het logo. Nee, het is een jongetje met vrij grote voeten. Voor zijn leeftijd in ieder geval. En hij heeft een nest op zijn hoofd met een... Ja, ik denk een ooievaar. Is het een ooievaar? En daar staat heel groot Strasbourg. Ik denk dat het een van de speelsteden of zo was dan.
Heb jij goede Maurice?
Nee, ik heb... Nee.
Oh, nou, gelukkig zitten er nog 96.
Je baalt hè, dat je deze drie pakjes hebt weggegeven.
Ik heb Thierry Henry bij Monaco.
Nee, echt waar?
Oh, wat vet hè.
Kijken.
Oh, die is wel mooi hoor. Schitterend.
En voor de rest...
Misschien wil die met je ruilen, Maurice.
Maar die plaatjes blijven van mij, toch?
Ja, natuurlijk. Ja, behalve die Karembeu.
Behalve die zilveren.
Ik zou... Ja, dit is niet de reden waarom ik er geïnteresseerd in ben. Maar sommige plaatjes zijn echt... veel geld waard op een of andere manier.
Echt?
Jij mag ze natuurlijk hebben. Het ging mij om het openmaken van het pakje. Van het,
maar ze zijn inderdaad schitterend. We zullen morgen een collage op Instagram plaatsen.
Het is ook weer heel typisch dat... ook hier staat de waarde weer heel erg vast in die voetbalplaatjeswereld. Dan, als je bijvoorbeeld een heel mooi plaatje vindt van Paul Bosveld bij Go Ahead Eagles... wil niemand hem hebben. Die gaat echt voor 25 cent weg daar. En dan... Het is alleen maar de echt grote spelers die veel geld waard zijn. Terwijl dat plaatje van Paul Bosveld is echt zo mooi.
Veel mooier.
Ja, eigenlijk wel. Dus daar zit ook weer die eenkennigheid van iets wat ze heel vaak gezien hebben. Dat is het meeste waard.
Ja.
En met ze bedoel je de
marktplaats community. Nou, breek me de bek niet open, want ik maak heel veel
mee
daar.
Maar dit is in jouw voordeel.
Dit is in mijn voordeel, ja. Inderdaad.
Stel je voor dat iedereen Paul Bosveld Go Ahead Eagle plaatjes gaat zoeken.
Ja, nou, ik denk dat die tijd nog wel komt over 10, 20 jaar.
Misschien breng je ze nu op ideeën.
Ja.
Goed,
nog heel goed herinneren dat gewoon mijn meest fanatieke jaar van voetbalplaatjes sparen was denk ik 1996, 97. Ik deed altijd met grote toernooien, maar op een gegeven moment ga je dat ook met de toen nog de PTT telecompetitie doen. En toen mijn laatste twee waren Harris Huizing en Jules Ellerman. En daar heb ik gewoon de rest van hun carrière een schurfthekel aan gehad. Het heeft echt weken geduurd voordat ik die had.
Oh, dat zijn de laatste, ja.
Ja, laatste twee. Dus ik nooit vergeten, Gilles Ellerman, die met die halve grijns op zijn bek.
Ooit wel nog gekregen?
Ja, zeker. Ja, uiteindelijk ik ging niet door. Die 1000 euro die heeft mijn moeder wel betaald.
Mooi. Ik probeer al een tijdje toe te laten naar onze favoriete voetbalfoto's.
Oh ja, ja.
Ik weet niet of jij... Heb jij een favoriete foto?
Nee. Ja, nee, niet echt.
Denk er misschien over na? Of had je er wel een?
Nou, als ik een favoriete foto moet kiezen... dan is het de foto van Ronaldo en zijn moeder... En het lijkt net alsof de zon doorbreekt. Ze zijn allebei heel erg aan het lachen. En het komt gewoon heel... Ik word er echt vrolijk van als ik daar naar kijk. Dat is heel gek dat de foto je vrolijk kan maken. Maar bij die foto heb ik dat echt.
En staat hij op scanned voetbalfoto's?
Ja, maar ik heb hem laatst gevonden in een Italiaans magazine in kleur. En dat is ook weer zo'n moment, dan ben ik zo blij. Want ik ken hem vanuit Hartgras. Echt een supergoeie Hartgras trouwens. Volgens mij het vijfde nummer door een socioloog geschreven. Dat moeten we allemaal even eigenlijk ook gaan opzoeken op Marktplaats. En gaan lezen. Echt heel goed. Daar staat hij alleen in zwart-wit. Dus dan ben ik blij als ik hem daar in kleur vind.
Ja.
Goed.
Ja, ik heb hetzelfde hoor, met mijn favoriete foto. Ik word er ook heel vrolijk van als ik er naar kijk. Dat is ook de reden dat ik hem heb gekozen. Het is een foto van Zlatan en Ronaldinho die met elkaar aan het dollen zijn. En Zlatan speelt bij Barça, Ronaldinho bij AC. Wat een beetje de omgekeerde wereld is eigenlijk. Want ze hebben natuurlijk bij die clubs furoren gemaakt, maar dan andersom. En het lijkt zelfs een beetje alsof Ronaldinho Zlatan aan het kietelen is. Ze zijn echt ook een beetje aan het giebelen. Als een beetje als tieners. Ik weet van Zlatan dat hij echt murder groot fan is van Ronaldinho. Altijd geweest en altijd gebleven ook. En dit zijn mijn twee favoriete voetballers aller tijden. Dus gewoon, zij deden dingen op het veld die we op straat deden. Probeerden, wilden, hoopten. En dat dit ook op een veld kon met trainers die stonden te schreeuwen en over dat het zakelijk moest en die bal moest in, weet ik wat. Dat zij dat deden was voor mij echt een verademing en ook een eye-opener. En dat ze er ook allebei zoveel plezier in hebben altijd. Het zijn twee spelers die... veel lachen. Zlatan is ook wel vaak boos. Maar Ronaldinho lacht eigenlijk heel veel. Zlatan op deze foto dus ook. En daarom, echt een gouden foto.
Ik snap heel goed dat je vrolijk wordt.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Ja, wow.
Mijn favoriete foto hebben we al een keer besproken. Ik zal het daarom even kort houden. Wel Ronaldo staat erop, Maries. Maar dus met een van mijn favoriete spelers, Nwankwo Kanu. En ik heb hier heel erg het gevoel dat ze allebei, Kanu vanuit Nigeria en Ronaldo vanuit Brazilië, soort van geteleporteerd vanuit de favela en een pleintje daar zo in San Siro. En dat vind ik een heel romantisch beeld. En ik zie volgens mij ook een soort van trotsheid dat Kanu met Ronaldo op de foto mag.
Ja.
En er straalt ook een soort van positieve arrogantie van beide uit, die ik ook heel mooi vind. En natuurlijk, ja, dat intershirt met het logo in het midden en die ster erboven, dat maakt de foto voor mij helemaal af. Iets
Pirelli
anders
als sponsor.
Ja, iets anders wat ik ook nog graag even wilde noemen is, ik vind het zo raar dat teamfoto's zo ongelooflijk saai zijn altijd.
Ja, vroeger
en,
niet, nee.
Nee, en vroeger, Akar van Lack of Guidance heeft mij bij Henk Blansjaar gebracht.
Wat leuk.
Een oude fotograaf die teamfoto's op een hele andere manier aanpakte.
Ik laat ondertussen wat foto's van Henk Blansjaar aan Maurice zien. Vandaar dat je hem ook op de hoort zeggen. Ja, mooi.
Ja, en hij maakte vaak teamfoto's van clubs in een soort van natuurlijke omgeving. Wageningen fotografeerde hij bijvoorbeeld op een Wageningse berg. Hij heeft teamfoto's gefotografeerd langs de oever van een rivier, dat ze allemaal aan het vissen zijn. Op een soort van hele mooie betonnen trap in een soort van geodriehoekvorm. Dus een paar van die spelers voor de trap en een paar schuiner op. En zo heeft hij heel veel foto's gemaakt. Ik denk dat het de jaren 60 waren, dat weet ik niet zeker uit mijn hoofd. En waarom gebeurt dit niet meer? Waarom is er geen fotograaf die zo'n foto maakt van de Feyenoord-selectie? Of van...
Wat een leuk cadeau van Akkar.
Ja.
We waren nog bericht sturen of hij wat in wou sturen, maar vet.
Ja.
Ja, waarom gebeurt het niet meer? Ja, goede vraag. Het is echt allemaal extreem saai. Voetbal,
je ziet in de jaren 90 nog wel hele raar, hoor. Daar heb ik er nog een paar gevonden. Maar dat is wel een beetje... Bijvoorbeeld de superboeren worden dan allemaal op een tractor gefotografeerd. Dat zit nog een beetje in deze richting. Ja, maar ja. Daar word je al snel moe van.
We hebben met ANVJ ooit allemaal in boxershort gedaan. en ik weet eigenlijk niet zo heel goed meer waarom. En dat pakte best wel grappig uit. Omdat één jongen, met afstand de mooiste jongen ook... die stond een beetje afgezonderd van de groep. Dus er zat een heel klein stukje tussen hem en de groep. Alsof hij was ook model namelijk. Alsof hij dacht, ja... Ik weet eigenlijk niet of ik hier nou wel bij wil horen.
Nu kunnen ze hem er nog afsnijden.
Ja, inderdaad. Maar dat was, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom we dat nou deden. Maar dat was meer, ja, was gewoon een gebbetje.
Mijn favoriet is een foto van Peter Crouch aan het golfen. dat heeft niet direct met voetbal te maken. Het is een beetje flauw of een beetje grappig. Want
heeft ook weinig met golfen te maken.
Die club die komt serieus tot zijn knie.
Ja.
Hij ziet er altijd lak uit, maar ik heb Peter Crouch er nog nooit zo lang uitzien.
Het kader van de foto is ook heel goed, waardoor hij er net in past.
Ja, hij bukt voorover en hij is net afgesneden.
Het grappige is ook dat het hoogste punt is zijn rug.
Ja, hij staat echt voorover.
Een soort bochel.
Het lijkt een afrekening van een fotograaf die nog een geschillen had met hem of zo.
Maar ik wilde daar toch nog een laagje aan toevoegen als curator zijnde. Dat het toch, dat als je deze man zo bezig ziet op een golfveld, dan kan je niet geloven dat hij profvoetballer is geweest.
Nee.
Het staat dus voor mij toch ook dat voetbal de soort meest democratische sport op aarde is. Dat iedereen toch, tenminste, niet iedereen kan profvoetballer worden, maar een profvoetballer kan overal vandaan komen. En dat
Peter Crouch daar het levende bewijs van.
Nou ja, toch wel ook. Ja. Dat je met zo'n lichaam toch nog zo'n goede spits kan worden.
Ja.
Nou goed. We gaan het hebben over wat er komende dagen mooi is op de velden.
Ja. Ik heb een heerlijk geruchtje toegestuurd via Twitter. Ik weet even niet van wie. Waarom weet ik dat niet? Nou ja, goed. Doet er ook niet heel veel toe. Want, jongens, er zijn sterke geruchten. Dat oud-trainer van ASWH, Rogier Veenstra, die schijnt volgens het Twitter-account Money Rock Football in beeld te zijn als coach van de Red Imps.
Je clubpie.
Mijn clubpie op Gibraltar. Dat is toch ongelooflijk?
Ja.
Ik denk dat hij dan jou meeneemt als assistent.
Dat zou echt heel vet zijn. Echt heel benieuwd hoe ik dat thuis ga verkopen. Maar... er is wel één kleine beer op de weg. FC Links schijnt ook geïnteresseerd te zijn.
Oeh.
Maar ik denk als we kijken naar het palmares van de Lincoln Red Imps.
En
5 keer op rij de quadruppel gewonnen. dan kan je toch niet voor FC Links kiezen.
De underdog.
De underdog.
De underlink.
Ja, denk je?
Nou, weet ik niet. Ik ken Rogier Veenstra niet zo goed. Maar nou ja. Ik hoop wel echt... dat hij naar jouw clubje toe gaat.
Dat hoop ik ook. We gaan het in de gaten houden. We gaan het enorm in de gaten houden.
Mooi.
Even hoe?
Galatasaray Fenerbahçe staat op het programma dit weekend. De derby uit Istanbul. Ik ben veel in Istanbul geweest. En ook als die wedstrijd werd gespeeld. En dan was de stad echt een oorlogsveld. Alles was straten, hele blokken werden afgebakend. Politie, van die betonnen wegafzettingen, weet je. Dat was echt grimmig. Grote menigtes, schreeuwen. Iedereen in shirts.
Veel toeteren?
Heel veel toeteren. En ik vond een heerlijke anekdote over hoe heftig deze derby is. In het seizoen 95-96 was Graeme Souness, volgens mij. Ja. De grote besnoorde Schotse cultheld was trainer van Galatasaray. Fenerbahçe was al... lang de kampioen. En Galatasaray was echt de underdog. En in de finale van het bekertoernooi stonden ze tegenover elkaar. En in de verlenging wint Galatasaray in het stadion van Fenerbahçe. En Graeme uit een soort euforie pakt de allergrootste Galatasaray-vlag die hij kon vinden. Dat ding is echt 3-4 meter hoog. Met een enorme geel-rode lap eraan. Rent met dat ding over het veld heen. Terwijl iedereen over het veld rent en staat te juichen. En hij komt in zijn eentje aangerend met die vlag. En plant hem na een aantal keer proberen op de middencirkel. Van dus het Fenerbahçe stadion. Daar zijn ze nog steeds boos over. Dat stadion ontplofte.
Ja.
Fans klommen over de boarding.
Echt?
Gingen achter hem aan. Hij moest vluchten de catacombe in.
Wow.
Onder politiebegeleiding. Hij moest serieus schuilen onder de schilden van de politie. Kreeg nog wel een paar goede rake klappen. Stond in de catacombe toen de beker werd uitgereikt. Die werd ook onder politiebescherming uitgereikt op het veld. Hij zei zelf... At the time, it seemed like a good idea.
Dat vind ik een heerlijke uitspraak.
Maar het verhaal is nog niet klaar. Want Fenerbahçe nam wraak. De bekende hooligan van Fenerbahçe, genaamd Rambo, verstopte zich een dag van tevoren in de boarding van het veld. Dus in de reclameboarding heeft hij een dag of een nacht lang gelegen. Toen hij het fluitsignaal hoorde, scheurde hij met een mes, sneed hij die boarding open. En kwam hij het veld op en plantte een weliswaar veel kleinere vlag op de middencirkel. En begon met een heel groot kebabmes te zwaaien. Terwijl dus de spelers op het veld stonden.
Maar dit was een seizoen later, toch?
Een seizoen later.
Ja, okay, ja.
Wow. Als wraak voor die actie van Graham. die werd meteen door de politie gepakt en meegenomen. Maar het verhaal gaat nog verder door. In 2006, dus een heel eind later... werd 10 jaar later wordt Fenerbahçe kampioen in het stadion van Galatasaray. De spelers van Galatasaray voelden het al aankomen. En de seconde van de aftrap, of van dat het werd afgefloten, vormen ze een cirkel om de middencirkel heen.
Echt?
Om hun
middencirkel beschermen.
Beschermen. En toen in 2012 Galatasaray kampioen werd in het Fenerbahçe stadion, gebeurde er niks. Er werd geen vlag geplant, er kwamen geen fans het veld opgestormd. Maar het moment dat ze de beker in ontvangst kregen en omhoog wilden halen, ging het licht in het stadion uit en gingen de sproeiers op het veld aan. En foto's van dus dat hele
Wat
team,
goed zeg.
Die in het donker, met alleen de lampen van de camera's, heel blij die cup omhoog houden.
Helemaal nat. Oh, wat goed zeg.
Je hebt het zo mooi verteld dat ik eigenlijk niet eens naar YouTube wil om het nog terug te kijken.
Dank je.
Nee. Oh,
het is toch een heerlijke soap. En wie weet dat het dit weekend wel weer iets met een vlag en een middencirkel gebeurt.
Ja.
Nou, ik ga klaar zitten.
Is het
hoor.
Op YouTube te zien?
Ja, het is helemaal die actie van Rambo. Die niet. Alleen dat hij een foto dat hij op het veld staat te zwaaien. Want al die beelden zijn verwijderd omdat het
wel
een rare actie is.
Vet dat er gewoon dat zij ook beroemde hooligans hebben. Dat is gewoon niet beroemde spelers, maar gewoon beroemde hooligans.
Heeft Feyenoord ook.
Ja?
Gijs.
Gijs?
Ja.
Weet Gijs dat je dit zegt hier in de podcast?
Ik weet het niet, maar je kan filmpjes terugvinden dat hij voor de Kuip staat net rond Picorni.
Oh.
Dus dat was iemand die toen heel erg naar voren trad.
Ja.
En hij zegt ook zo, ik ben Gijs.
En iedereen weet wie Gijs is.
Ja, toen wel.
Rambo klinkt toch iets enger.
Ja, wel enger dan Gijs.
Als Gijs met een kebabmes op de middencirkel van de Kuip of van de Arena gaat staan zwaaien, dan...
Ja.
Nou goed.
Ja, ik had eigenlijk heel veel zin om me weer te gaan wagen aan een pot van Cincinnati. Harris Manouyanin.
Ja, hoe is het met Harris?
Onze grote heldspeel daar natuurlijk. Maar het seizoen van Manouyanin zit erop. Het is tijd voor de playoffs in Amerika. En daar is Cincinnati niet voor geplaatst. Want ze zijn namelijk dik laatste geworden. Maar tijdens de opname van deze podcast heb ik stiekem even op mijn telefoon gekeken. En we hadden een DM van een luisteraar die ons ervan op de hoogte bracht dat Manouyanin op dit moment in Nederland is.
Meen je niet?
Ja. Dus nu heb ik zin om hem een berichtje te sturen of hij binnenkort komt aanschuiven in de podcast.
Dat zou leuk zijn.
Verwacht een 6 uur lange special.
Ja, dus hopelijk gaat ons dit lukken.
Ja.
Dus daar ga ik me deze week mee bezighouden.
Awesome. Ik heb nog één dingetje. Ja, we hebben van... een Belgische luisteraar hebben een schitterende brief gekregen. Die is wel wat lang misschien om nu voor te lezen.
Misschien niet helemaal, maar we hebben wel onze eerste echte fysieke fanmail gekregen?
Nou, we hebben toch ook het boek van Michel al eens gehad. Dus nee, ja, we krijgen superveel fanmail en terecht. Maar nee, van Toon Heijlen uit België. Die schrijft: beste Socratisten, wat ik me afgelopen week afvroeg, hebben jullie intussen een wedstrijd van Club Brugge uitgekozen om jullie landgenoten Noah Lang en onze Belgische parel Charles de Ketelaere samen aan het werk te zien? Indien niet, noteer dan even vrijdag 19 november in jullie agenda en plaats de volgende bestemming in het GPS. Het AFA-stadion, beter bekend als Achter de Kazerne in Mechelen. Hij is namelijk Mechelen-fan en hij wijst ons op het toch wel Nederlandse verleden dat zij hebben. Het clubpad heet dan ook Geel en Rood Maakt Oranje. En echt een schitterend clubblad. Gewoon mooi papier, ruikt goed. Mooie foto's.
Goedgekeurd door Maurice ook.
Zeker. Er zitten ook foto's van spelers die je dus los kan scheuren. Dus dat je gewoon...
Deze foto van Aad de Mos ook.
Ja, Aad afkoopsom. Zo kennen we hem. En dus super veel dank daarvoor. En 19 november is wel wat kort.
Maar we voelen de liefde vanuit België. Zeker. Komen. En we voelen de lokroep. Van het Belgische voetbal.
Van het Belgische volk ook. Het Belgische volk roept ons.
Want we hebben weer een voice memo van onze favoriet.
Ja, ja. Komt ie aan. Paling.
Hallo, Jonne. Paling hier. Begrijp je verwarring tussen Genk en Gent? We hebben hetzelfde met NEC en NAC. Die halen we ook altijd door elkaar. Genk, of Racing Genk, is een tamelijk jonge club. Het is een fusieclub uit de jaren 80. Ze ligt vlakbij Hasselt, de provinciehoofdstad van Limburg, en dus ook vlakbij Nederlands Limburg, of bij Maastricht. Ze behaalden al 4 landstitels, en een van de laatste landtitels was onder andere met een jonge Kevin De Bruyne en een jonge Thibaut Courtois. De andere club, Gent, of AA Gent, de AA staat voor Atletiek Associatie, is een traditieclub, meer dan 100 jaar oud. Ze noemen ook wel La Gantoise. En ligt in de provincie Oost-Vlaanderen. Het is de hoofdstad van Oost-Vlaanderen. Die grenzen dus tegen Zeeland of Zeeuws-Vlaanderen. Club Brugge is bijvoorbeeld de hoofdstad van West-Vlaanderen. En als Brugge en Gent tegen elkaar spelen, dan spreken we over de Slag om Vlaanderen. Ziezo, nu ben je bij.
Ja, ik kan maar één ding zeggen. Mercikes. Ja, ik heb denk ik deze door elkaar gehaald. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar en wanneer.
Ik denk wij alle drie wel een keer.
Ja, ik Gent, Genk. Het scheelt ook maar een lettertje. Maar dankjewel, Paling. Ja, NEC en NAC. Ja, goed. Maar dankjewel, Paling. Fijn om je weer even te horen. En ook zeer vereerd dat het rechtstreeks aan mij was.
Ja, en de liefde voor België groeit. Dus ik moet wel zeggen, 19 november aanstaande vrijdag gaan we helaas niet redden. Maar we zijn aan het broeden op een wedstrijdje in januari.
Ja.
Daarover later meer. En het allerlaatste is dat we voor het eerst een Klaboe shirt mogen verloten. We hebben natuurlijk een mooie samenwerking met Klaboe. En we hebben een aantal shirts gekregen die we kunnen gaan verloten. En
we hebben loodjes.
Ja, we hebben al loodjes. Maar ja, voor volgende week. Kijk, het is nu hopen dat er nog 200 loodjes bij komen. Dat jij gewoon weer lekker aan het knipselen slaat. Hè, Jas?
Als je vriend van de show wordt, dan krijg je een eigen loodje.
Ja, en dan maak je dus kans.
Nog vriend van de show, dan stoppen we die bij deze zak met... Ja. Met
oh, je gaat deze loodjes wel bewaren.
Dat dacht ik nu wel, ja.
Verstandig.
Ja,
ja, dus je wordt vriend van de show. Dan maak je kans op het eerste Klaboe shirt dat we gaan verloten. En verder, je kunt natuurlijk nog steeds onze oude afleveringen luisteren over teams uit het recente verleden. Zoals bijvoorbeeld het Feyenoord dat de UEFA Cup veroverde.
Dat moet jij kunnen waarderen, Maurice.
Frankrijk dat aan Zidane's hand het EK in 2000 won. Of het Roma van Totti dat in 2001 de Scudetto opeiste. Om er maar eens een paar te noemen. Maurice, hartstikke bedankt dat je er was. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik denk dat wij het wel heel erg leuk vonden.
Zeker.
Ja, alle romantiek rond de voetballerij heen, dat spreekt ons natuurlijk enorm aan. En ik blijf tenminste scan voetbalfoto's op de voet volgen. Doe dat ook als je zit te luisteren. En binnenkort mogen we dus ook een echt tijdschrift daarvan verwachten.
Ja, in volgend 2022. Jaar.
Nice.
Eerst nog even dat vaderschap uitvogelen.
Good luck with that.
Jullie ook bedankt, jongens. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram. Studio-Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes of word vriend van de show vanaf €2,50 per maand.
Socrates speelde in 2004 een officiële wedstrijd voor Garford Town, een club uit Noord-Engeland uitkomend in de Northern Counties East League. Hoewel Socrates al 14 jaar gestopt was en het meer een publiciteitsstunt dan een serieuze rentree was, deed hij op 50-jarige leeftijd op een koude novembermiddag 12 minuten mee tegen Tadcaster Albion. Hij luisterde zijn debuut nog bijna op met een doelpunt. Toch deed coach Simon Clifford een week later geen beroep meer op de Braziliaan. Hij zei hierover: Socrates dronk als warming-up 2 flessen Budweiser en rookte 3 sigaretten. Dat leek me dus niet zo verstandig. Het waren 12 minuten die ze in West Yorkshire nooit meer zullen vergeten.
Segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, pro vento não te levar.
Sorry dat ik net een beetje hebberig werd.
Nee, joh, gek. Ja, stel je voor dat wij hier blaadjes van doorgaan.
We hebben hetzelfde, maar ja, we hebben er niet voor betaald.
Is echt heel, 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 heel zeldzaam.
Echt?
Ja, serieus.
Welke is de Henri?
Henri bij...
Dit meen je niet. En die pak jij gewoon in dit eerste pakje?
Als je nu op eBay gaat kijken, dan denk ik dat je gaat schrikken.
Ja? Wat vet, raar, zeg. Hè? Oh, wat leuk.
Maar ja, iedereen kan zo'n box kopen wat dat betreft. Ja. Dus, er is gewoon zo'n hele game die ook bepaalt hoe goed het plaatje nog is. Van 1 tot 9 worden ze dan gerangschikt. En als je dan 9 hebt, dan kan je ze in een hele speciale verpakking zelf weer doen. En nou, dan lijkt het echt de heilige graal die wordt aangeboden op eBay.
We zijn net een jaar te laat. 98, 99 van Henri bij Monaco, €40.
Ja.
97, 98, Monaco, Henri, €952,67.
Wow.
Maar misschien is die ene niet goede staat. Die van
€40. Nee, ik had er net een van 25.
Nou, dat is er gewoon nog heel veel geld.
Ik wou net zeggen, ik weet niet wat je voor die box betaalt, maar 40 piek voor een sticker.
Oh, hier. Eens kijken hoe ziet die eruit. Ja, €100 staat hier.
Echt?
Maar deze, ja, deze is niet in de beste staat, hoor.
Niet in de beste staat? Hij komt net uit de pakkie, man.
Nou ja, kijken wat er allemaal gebeurd is. Ik weet niet wat je ermee gedaan hebt.
Je hebt met je vette vingers aan gezeten,
nee, hè? Zit een soort...
Hoezo heb je geen handschoenen aan dan? Ik vind hem in uitstekende staat.
Er zit zo'n...
zijn veter zit los, maar...
Als je hem schuin houdt, dan...
Als je hem schuin houdt... Oh ja, er zit inderdaad een...